Ja, goedenavond. We gaan nadenken over echtscheiding en hertrouwen. Het is lang geleden dat ik hier veel mee bezig ben geweest. Toen ik net predikant was, kan ik me herinneren dat wij er studiedagen over hebben gehad als studiekring van predikanten. Ik kan me ook herinneren dat ik met een collega nog een paar keer apart bij elkaar ben gekomen, dat we met z'n tweeën de teksten hebben bestudeerd. En dat we voor onszelf gewoon eens met elkaar over gesproken hebben van wat zegt de Bijbel daarover en hoe gaan we daarmee om. En sindsdien, ik ben 12 jaar gemeentepredikant geweest, ik heb natuurlijk wel met situaties van een echtscheiding ook te maken gehad. Alhoewel eigenlijk met niet zoveel. Maar ja, het is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp dat we met elkaar er ook over nadenken. Wat zegt de Bijbel erover? Echtscheiding komt natuurlijk ontzettend veel meer voor. De eerste avond die ik gesproken heb hier over het huwelijk, heb ik gezegd dat ergens in de 19e eeuw was het rond 1870. 1870 was het 3% van de huwelijken in Nederland die op echtscheiding uitliep. En nu zitten we ergens tussen de 40 en de 50%. Ergens tussen de 40 en de 50% van de huwelijken die op echtscheiding uitlopen. En dat is natuurlijk iets wat niet te geloven is, wat onvoorstelbaar is. Ik ben trouwens nu een boek aan het lezen. Met name naar aanleiding van de hele commotie over Nashville ben ik een boek aan het lezen. Dat heet De Seksuele Revolutie van Gabrielle Kubi. Ik heb daar vandaag nog uren in zitten lezen. En ik zal u eerlijk zeggen dat ik echt heel erg bedroefd word daardoor. Ik word echt ongelooflijk bedroefd over de seksuele revolutie die gaande is. De ideologie van de genderideologie die steeds meer opdringerig wordt, die steeds meer werkelijk doordringt in het onderwijs, aan onze kinderen op scholen, die doordringt in de politiek, die doordringt in de media, de VN, de EU, het zijn allemaal kanalen waar langs die hele genderideologie keihard de samenleving ingestuurd wordt door een klein groepje radicale linkse feministische, radicaal feministische groeperingen, homoseksuele groeperingen. En ik zal u zeggen, het is echt schrikbarend. Het is echt schrikbarend als je ziet wat daar gebeurt. Dat is ook een van de redenen dat er zo ongelooflijk veel echtscheiding ook plaatsvindt vanwege het loslaten van seksuele moraal. Maar we gaan vooral kijken vanavond naar de Bijbel. En wat ik wil doen is vooral gewoon de teksten met jullie lezen en dan proberen daar wat dingen over te zeggen, zodat we die teksten ook helder krijgen. We gaan eerst met elkaar kijken naar Deuteronomium 24. We gaan niet alle teksten over het huwelijk lezen, maar vooral de teksten die te maken hebben met echtscheiding. En dan is de eerste tekst die aan bod komt, is Deuteronomium hoofdstuk 24. Deuteronomium 24, vers 1 tot met 4. Ik heb hier de herziene staatvertaling. Wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is, en het gebeurt dat zij geen genade meer vindt in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, en hij haar een echtscheidingsbrief schrijft, die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt. En als zij dan uit zijn huis vertrekt, weggaat en de vrouw van een andere man wordt, en die laatste man ook een afkeer van haar krijgt, haar een echtscheidingsbrief schrijft, die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt, of als die laatste man die haar voor zichzelf tot vrouw genomen heeft sterft, dan mag haar eerste man die haar heeft weggestuurd haar niet terugnemen om hem tot vrouw te zijn. Nu zij onrein geworden is, want dat is voor het aangezicht van de Heere een gruwel. U mag geen zonde brengen over het land dat de Heere uw God u als erfdeel bezit geeft. Als erfelijk bezit geeft. Oké, dit is de eerste tekst over echtscheiding. Deze tekst wordt natuurlijk diverse keren geciteerd in het Nieuwe Testament, waarin er dan een vooral gerefereerd wordt aan de scheidbrief, de brief die dus meegegeven wordt aan de vrouw die weggezonden wordt door haar man. Maar het accent in deze verse ligt niet op de scheidbrief. Het is slechts een element in deze passage, deze scheidbrief die hier genoemd wordt, een echtscheidingsbrief. Je zou het eigenlijk kunnen parafraseren als volgt. Ten eerste, er is een getrouwde man die niet meer van zijn vrouw houdt. Hij vindt iets onbehoorlijks bij haar. Hij schrijft een scheidbrief en stelt die haar ter hand en stuurt haar uit zijn huis. Dus hij stuurt zijn vrouw weg met een scheidbrief. Zij verlaat zijn huis en wordt vervolgens de vrouw van een ander. Wanneer ook haar tweede man genoeg van haar krijgt en haar ook een scheidingsbrief geeft, schrijft, en haar die ter hand stelt en uit zijn huis stuurt, of wanneer haar tweede man komt te overlijden, dan mag de eerste man haar verstoten, de eerste man die haar verstoten heeft, niet haar opnieuw trouwen, omdat ze onrein geworden heeft. Daar heeft de Heere God een afschuw van. Nou, dat is wat wij gelezen hebben in deze verse. Het is niet zo dat Mozes hier de echtscheiding instelt. Deze versen zijn niet bedoeld om echtscheiding te faciliteren, maar wel om in het geval dat het gebeurt, om het nader te regelen. Er was natuurlijk een discussie in de tijd van Jezus en sommigen die heel vrij over echtscheiding dachten, die zeiden, ja, Mozes heeft toch gehad over die scheidingsbrief en Mozes heeft toch als het ware een voorziening getroffen dat het gewoon zo moet kunnen en iets onbehoorlijks vinden, dat is toch gewoon wat kan gebeuren, dat je iets onbehoorlijks vindt in je vrouw of dat je niet meer van haar houdt, dan mag je er wegsturen, dan is die scheidingsbrief daar en dan kan je gewoon scheiden. Maar de bedoeling van deze wet is juist dat het niet zomaar mag gebeuren. De bedoeling is niet om het te faciliteren, om het als het ware makkelijk te maken. De bedoeling juist is juist om het te beperken. Die scheidingsbrief betekende dat die vrouw ook bepaalde rechten had. Die scheidingsbrief betekende ook dat hij niet bijvoorbeeld de bruidsschat terug zou krijgen. Dus het had ook weer met financiële dingen te maken. Het is juist bedoeld om die vrouw ook te beschermen. Er moet een scheidingsbrief geschreven worden. Dat is de bedoeling. Het remde juist de echtscheiding af. Er mag niet lichtvaardig verstoten worden. Er mag niet lichtvaardig verstoten worden. Dat is het eerste wat we duidelijk hebben. Het gaat erom dat er juist regelingen getroffen worden om het zoveel mogelijk te beperken, de echtscheiding. De school van Shammai in de Joodse traditie, die noemde, de vraag is even, wat wordt er bedoeld met iets onbehoorlijks? Hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, staat er in mijn vertaling, iets onbehoorlijks. Nou, dat wordt dus verschillend over, werd in de tijd van Jezus en ook in de tijd eerder werd er verschillend geïnterpreteerd. Sommigen legden de nadruk echt op het onbehoorlijke, waarbij dat waarschijnlijk op seksueel terrein werd uitgelegd, dat die vrouw op seksueel terrein iets onbehoorlijks deed, wat trouwens, dat is een belangrijk punt, dat kon geen overspel betekenen. Want in het geval van overspel was de bedoeling dat de vrouw gestenigd zou worden. Dus je kunt niet zeggen dat je dat kan leggen naast de uitzondering die Jezus maakt in Matthäus 5 en Matthäus 19, om een andere reden dan overspel. Dat kan je niet leggen naast deze tekst, want het is een hele andere context. Maar de wat strengere school zeiden, die vrouw die gedraagt zich seksueel op de een of andere manier niet behoorlijk. Er is iets schandelijks in haar. Dat kan ook te maken hebben met met gewoon bepaalde dingen. Maar er was een andere school die veel rekkelijker het interpreteerde. En die legde de nadruk niet op het onbehoorlijke, maar op iets. Ook als er maar iets onbehoorlijks gevonden werd. En dat wordt al gauw gevonden door een man die zijn vrouw wil wegzenden. Dan kan dat, met andere woorden, deze tekst werd ook door sommigen misbruikt. Misbruikt om scheiding in alle situaties zowat mogelijk te maken. Maar dat is juist niet de bedoeling van de tekst. Het speerpunt van de tekst, het speerpunt van de passage is natuurlijk dat als een vrouw op deze manier weggezonden is door haar man met een scheidingsbrief en ze trouwt met een ander en die zendt haar ook weg of hij sterft, dat niet die man weer terug mag komen bij, sorry, die vrouw mag terug weer komen bij haar eerste man. Dat is wat de tekst zegt. Zij is onrein voor hem. Zij is niet in algemene zin onrein. Want bijvoorbeeld ze is de tweede keer getrouwd met een man. Die man sterft. Dat wil niet zeggen dat ze in algemene zin onrein is geworden. Maar voor hem is ze onrein geworden. De Heere God wil niet dat ze dan maar weer terugkeert naar haar eerste man. Dat zou afschuwelijk zijn. Want dat huwelijk dat is zo uniek, dat als het tot een scheiding komt en de vrouw sluit een nieuw huwelijk, dan is terugkeer naar haar eerste man onmogelijk. De breuk die na een wegzending per scheidbrief komt, is radicaal. Het is dus ook om te voorkomen opnieuw dat mensen makkelijk zouden scheiden. Zo van, ik stuur er nu weg met een scheidbrief, maar ja, misschien dan heeft ze een tijdje een ander en kan ze daarna wel weer terugkomen. Nee, dan zegt de Heere God, dat mag niet. Om zo makkelijk om te gaan met scheiding, dat mag absoluut niet. Als je het doet, als het niet meer te redden is, als vanwege de hardheid van het hart het huwelijk totaal niet meer te redden is, zorg dan dat het goed geregeld wordt, zorg dat die vrouw beschermd is, zorg dat er een scheidingsbrief komt en dan is het definitief voorbij. Je kan je nooit meer terug, ook niet als ze later weer weduwe wordt of weer een gescheiden vrouw is. Je mag er niet lichtvaardig mee omgaan. Dat is de teneur van deze eerste tekst. We weten uit de rabbijnse literatuur dat de rechtbank op de klacht van een vrouw, die weggezonden werd, haar echtgenoot kon verplichten haar de scheidbrief te geven. Dus in de rabbijnse rechtszaak, we weten van de rabbijnse literatuur dat een rabbijnse rechtbank die man kon verplichten om haar die scheidingsbrief mee te geven. Wat haar dus beschermde, maar wat haar soms ook, of eigenlijk ook de mogelijkheid gaf om met een andere man te hertrouwen. Dus daarom die scheidingsbrief ook. Goed, Maleachi 2 vers 13 tot 16, laten we daar naar kijken met elkaar. Maleachi 2 vers 13 tot 16. Zitten we al helemaal in het einde van het Oude Testament. Het laatste boek van het Oude Testament. In de tweede plaats doet u dit. Het altaar van de Heere bedekken met tranen, met geween en gekerm, omdat hij zich niet langer tot het graanoffer wendt, en dat in welgevallen uit uw hand aanneemt. Dat doet de Heere niet langer. Hij neemt het offer niet meer uit uw hand aan. En dan zegt u waarom? Omdat de Heere getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos handelt, terwijl zij toch uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is. Heeft hij er niet maar één gemaakt, hoewel hij nog geest over had? En waarom die ene? Hij zocht goddelijk nageslacht. Daarom, wees op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos tegenover de vrouw van uw jeugd. Want de Heere, de God van Israël, zegt dat hij het wegsturen van de eigen vrouw haat. Hoewel men het geweld bedekt met zijn gewaad, zegt de Heere van de legermachten, wees dus op uw hoede met uw geest, of wees op uw hoede voor de hartstocht, en handel niet trouweloos. Oké, dit is een bepaalde situatie in Israël. De Heere God is toornig op Israëlieten, op Israëlische mannen, omdat zij getrouwd zijn met vreemde vrouwen die vreemde goden vereren. En ze zijn daarmee ontrouw geworden aan de Joodse vrouwen met wie ze op jeugdige leeftijd in het huwelijk getreden waren. Dan wordt er gesproken over, hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Dat staat in hoofdstuk 2, vers 10, geloof ik. Ja, hebben wij niet alle één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouweloos en ieder tegen zijn broeder door het verbond met onze vaderen te ontheiligen? Dus het idee, we hebben één God, we hebben één vader. We zijn geroepen om alleen onze God te aanbidden. Is parallel met het feit dat je als man één vrouw hebt. Eén God, één vrouw. Eén God, één man. Eén levenspartner. Dat is een gedachte die we wel meer tegenkomen in de Bijbel. Vanuit het idee dat we alleen voor de Heere zijn. We zijn alleen voor Christus. Man en vrouw natuurlijk zijn ook bedoeld alleen voor elkaar. Hebben we niet één God? Waarom heb je dan een vrouw erbij genomen? Waarom heb je dan notabene een niet-Joodse vrouw erbij genomen? Dat is de context van deze tekst. Ze zijn ontrouw geworden aan hun levensgezel en wettige vrouw. De vrouw van uw verbond, hoofdstuk 2, vers 14. De metgezellin, uw metgezellin en de vrouw van uw verbond. Zij is de vrouw van uw verbond. Het laat zien dat het huwelijk tussen een man en een vrouw niet slechts een contract is. Het is niet een contract dat later kan worden ontbonden als de man zijn oog laat vallen op een vrouw uit een ander volk. Het huwelijk is een verbond dat ingebed ligt in het verbond tussen God en zijn volk. Wanneer Joodse mannen hun God als vader erkennen, kunnen ze toch niet trouweloos tegenover hun vrouwen zijn? Hun vrouwen zijn hun zusters. En nu zoeken ze in hun omgang met heidense vrouwen nakomelingen van een vreemde God, terwijl God nakomelingen wil hebben die hem trouw zullen zijn. Hoofdstuk 2, vers 15. Hij zoekt goddelijk nageslacht. Dat is de context. Het gaat erom dat de Israëlieten niet met heidense vrouwen mochten trouwen. Dat er geen intermarriage, gemengde huwelijken mochten zijn met vreemde vrouwen. En dat deed Israël wel in die tijd. Dat idee van het verbond, dat vinden we ook in Spreuken 2, vers 17. De overspelige vrouw, die de echtvriend van haar jeugd verlaat, vergeet ook het verbond van haar God. Dus het ontrouw zijn aan je verbondspartner, je levenspartner, degene met wie je getrouwd bent. Je hebt dat huwelijksverbond met haar, met hem gesloten. Als je ontrouw bent aan het verbond van het huwelijk, ben je ook ontrouw aan het verbond met God. Dus het huwelijk is ook een verbond dat je met God sluit. En dat impliceert exclusiviteit. En dat is ook parallel natuurlijk met Efeze 5, waarin het huwelijk gezien wordt als een afschaduwing van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. Zoals die twee aan elkaar verbonden zijn, zal ook het huwelijk een onverbrekelijke zaak moeten zijn. Daarom is het verstoten van je vrouw een ernstige zaak. Trouwens, als we hier verder over nadenken, misschien dat jullie daar wel aan gedacht hebben toen ik dit allemaal noemde. Het gaat hier dus om het vertrouwen met vreemde vrouwen. Maar als je het einde van het boek Nehemia leest en als je het einde van het boek Ezra leest, dan zien we daar dat juist dit het probleem was in Israël, dat is dus parallel met hier in Malachi, dat ze inderdaad getrouwd waren met vreemde vrouwen. En als je het hebt over wegzenden, daar notabene worden de Israëlische mannen geboden om hun niet-Israëlische vrouwen weg te zenden. Dus God wil niet scheiden, God wil niet scheiding, God wil niet dat een man zomaar zijn vrouw wegzendt. Hij wil dat het verbond van het huwelijk als heilig gezien wordt, maar niet elke vorm van verstoting is iets wat God aat. Het gaat hier om het verstoten van Joodse vrouwen, van de Israëlische vrouwen, van hun eigen vrouwen, die ingeruild worden voor heidense vrouwen. Maar in de dagen van Ezra en Nehemia kregen die mannen juist de opdracht om hun heidense vrouwen weg te sturen. Dat plaatst het een beetje ook in perspectief, denk ik. We gaan kijken naar Matteüs 5, vers 31 en 32. Matteüs Matthäus 5, vers 31. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt of echtbreuk pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt overspel, pleegt ook overspel. Dus misschien kan ik nog, lezen, nog een keer lezen. Er is gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Dat gaat dus terug op Deuteronomium 24. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel of echtbreuk. Echtbreuk en overspel zijn synoniem. Dit is weer hetzelfde idee dat, trouwens, Matthäus 19 vers 7, dat kunnen we ook gelijk lezen, want dat is ook parallel Matthäus 19 vers 7. Dat moeten we hierbij lezen, denk ik. Ja, misschien is het goed om dat hele gedeelte te lezen. Vanaf vers 3. En de fariseeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken en zeiden tegen hem, is de man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Hier is weer die discussie tussen Shammai en Hillel, waarbij de mensen van Hillel zeiden, ja, weet je, wat je ook vindt, als je iets onbehoorlijks vindt, zelfs als ze slecht kookt in jouw optiek, als je vindt dat ze niet genoeg kookt, dan heb je een reden om haar weg te sturen. Wat vindt u, Jezus, dat je een vrouw om allerlei redenen mag wegsturen? Hij antwoordde en zei tegen hem, sommige mannen lachen. Hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Zij zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Zeer het idee dat Mozes geboden heeft te verstoten, dat staat er helemaal niet. Maar dat hadden ze van gemaakt. Hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar van het begin af is het niet zo geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot, anders dan om hoererij, en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Met andere woorden, als ik dan zo gebonden ben aan mijn vrouw, is het misschien beter om niet te trouwen. Maar hij zei tegen hen, niet allen vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn, en er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn, en er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben. Dat zijn eunuchen om het koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten. Oké, even tot zover. Even kort gezegd, samengevat. Sommigen in de tijd van Jezus gebruikten de woorden van Mozes dus om heel makkelijk te kunnen scheiden. Nogmaals, om elke reden kan je je vrouw wel wegzenden als je maar iets onbehoorlijks vindt. Maar Jezus zegt, Mozes heeft dat zeker niet geboden, dat je je vrouw moet wegzenden als het iets onbehoorlijks is. Hij heeft het in sommige situaties toegestaan. En hij heeft gezegd, als het gebeurt, moet er een scheidbrief ook geschreven worden om die vrouw te beschermen. Maar Jezus zegt, ik zeg u, hè, zoals hij wel meer tegenstelling maakt tussen, hè, u hebt gehoord dat door de ouderen gezegd is, maar ik zeg u. En hier zegt Jezus, maar ik zeg u, de enige reden waarom je een vrouw mag wegsturen is hoererij. Maar als je om haar om een andere reden dan hoererij wegstuurt, dan maak je dat er overspel met haar gepleegd wordt. En dat wordt die man kwalijk genomen. Dus Jezus zegt, echtscheiding, nee. tenzij er sprake is van hoererij. En dat stelt hij als uitzonderingsclausule, waar ik later op terug zal komen. Maar hij maakt het dus heel erg beperkt. Hij beperkt het gigantisch. Hij zegt, dit is niet de bedoeling van het huwelijk natuurlijk. Hij grijpt niet terug naar Deuteronomium 24, maar hij grijpt terug naar Genesis 2. En hij zegt, het is van het begin af aan de bedoeling van God geweest dat man en vrouw dit verbond met elkaar sluiten, dat ze elkaar vasthouden, dat ze bij elkaar blijven en dat ze niet elkaar loslaten. Het is een verbintenis voor het leven. Dus hij is heel erg duidelijk daarover. Als we nog even wat zorgvuldiger kijken. Jezus wil het stof van de wet van Mozes afblazen. Het idee dat als de papieren maar in orde zijn voor een echtscheiding, dan is aan de wet van Mozes voldaan. Dat leefde er in de tijd van Jezus. Als je maar aan de wettelijke voorschriften voldoet, als je maar die scheidingsbrief meegeeft, is aan de wettelijke voorschriften voldaan en dan mag je scheiden. Jezus zegt dat die manier van denken gaat helemaal in tegen de geest van de wet. Hij gaat in tegen de rekkelijke exegese en het formalisme waaraan de Joodse uitleggers zich schuldig maakten. Ze hadden het heel formeel gemaakt, heel koud, heel kil en heel erg opgerekt. De geestelijke bedoeling van de wet, die begrepen ze helemaal niet meer. En Jezus die blaast het stof van de wet van Mozes af. Hij laat de werkelijke intenties en de werkelijke bedoelingen van de wet laat hij zien. En dan valt het zware woord overspel of echtbreuk. Kijk, het wegzenden is nog niet echtbreuk. Het wegzenden is nog niet echtbreuk. Je hebt dus echt scheiding, in die zin dat man en vrouw uit elkaar gaan, of het verstoten. Maar als een man zijn vrouw wegzendt, dan heeft er nog geen echtbreuk plaatsgevonden. Maar hij maakt wel dat als hij zijn vrouw zomaar wegzendt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. Als zij zich gaat verbinden aan een andere man, als ze trouwt met een andere man, of als ze een seksuele relatie krijgt met een andere man, dan vindt er echtbreuk plaats. Maar dat zijn dus wel twee verschillende dingen. Echtscheiding is geen echtbreuk. Echtscheiding is niet overspel. Maar het gaat wel makkelijk van kwaad tot erger. De man die zomaar zijn vrouw wegzendt, maakt dat zij een echtbreekster wordt. Want het is aardig begrijpelijk dat ze dan al snel haar toevlucht neemt tot een andere man. En hem wordt het kwalijk genomen, want hij maakt haar tot een echtbreekster. Dat is wat Jezus zegt. Hij legt niet eens vooral de schuld bij de vrouw die dan echtbreekster wordt. Natuurlijk is dat fout. Dat is niet de bedoeling. Maar die man gaat lichtvaardig met zijn huwelijk om. Zo denk ik dat we de woorden van Jezus moeten lezen. Dus Matteüs 5 zegt gewoon, natuurlijk mag je je vrouw niet zomaar wegzenden. Natuurlijk mag je niet zomaar gaan scheiden van je vrouw. En ook Matteüs 19 bevestigt datzelfde idee natuurlijk. Oké. Eerste Korinthe 7:10. Ik kom straks terug op die uitzondering van hoererij. Maar kijk even naar 1 Korinthe 7:10. En verder. En hiermee sluit Paulus zich aan bij wat Jezus over gehuwden gezegd heeft. Wat hij opmerkt sluit precies aan bij Jezus' onderwijs. Hij zegt namelijk dat een vrouw haar man niet mag verlaten en ook een man zijn vrouw niet mag verlaten. 1 Korinthe 7 vers 10. Maar de gehuwden beveel ik, niet ik maar de Heere, dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. En als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. En dat een man zijn vrouw niet zal verlaten. Dus een vrouw zal niet scheiden van haar man en een man zal zijn vrouw niet verlaten. En dan volgt daarna een situatie van een ongelovige vrouw. Of een vrouw die een broeder die een ongelovige vrouw heeft, of een zuster die een ongelovige man heeft, maar daar kom ik ook later even op terug. In ieder geval komt dit overeen met wat Jezus zegt, vers 10 en 11. Je mag niet zomaar van je vrouw scheiden, van je man scheiden. En als je wel gaat scheiden, moet je ongehuwd blijven. Met andere woorden, het kwaad van de scheiding mag niet leiden tot het kwaad van de echtbreuk. Dus als twee gelovige mensen besluiten dat ze niet meer met elkaar kunnen leven, dan zegt Paulus hier, als ze toch gaan scheiden, dan moeten ze ongehuwd blijven. Dan moet het niet nog meer kwaad worden dat er een derde in het spel komt. Maar er zijn maar twee opties. Of ze blijven uit elkaar leven, ze blijven dus gescheiden van elkaar leven, zonder dat ze hertrouwen. Want je mag niet hertrouwen zomaar na een scheiding. Ook al ben je uit elkaar en is dat huwelijk, je leeft niet meer met elkaar, je mag dan toch niet hertrouwen, zegt Paulus hier. En de andere optie is dat je met elkaar verzoent. Die twee opties zijn er. Maar in deze situatie, gewoon dat als je gewoon gaat scheiden, zonder dat er sprake is van bijvoorbeeld overspel, zegt Paulus, mag je niet hertrouwen. Je moet je of met elkaar verzoenen, of je blijft gescheiden leven. Maar dan moet je ongehuwd blijven. Het is wel belangrijk om dit op te merken. Dus ook Paulus is eigenlijk heel streng. Nogmaals blijkt hieruit dat niet elke scheiding van tafel en bed ook een vorm van echtbreuk is. Het blijkt dus dat in de gemeente te Korinthe dat het mogelijk was dat twee mensen uit de gemeente, dat ze gescheiden van elkaar leefden, en dat ze niet een volgend huwelijk konden aangaan. Ja. Nou, oké, dat even over deze teksten. We gaan kijken naar de uitzonderingssituaties. En dan kom ik even terug op wat Jezus in Matthäus tot twee keer toe genoemd heeft, om een andere reden dan hoererij. Jezus noemt één uitzondering op de regel dat je je vrouw niet mag wegzenden. En dat is het Griekse woord porneia, ontucht of hoererij. Porneia is een woord dat staat voor verschillende vormen van ongeoorloofde seksuele verbintenis. Seks buiten het huwelijk. Trouwens, het wordt ook gebruikt voor seks voor het huwelijk. Ook dat is porneia volgens de Bijbel. Maar als een getrouwde vrouw of een getrouwde man zich inlaat met porneia, met een ongeoorloofde seksuele verbintenis, dan komt het allemaal anders te liggen. Het wegzenden en het opnieuw trouwen komen dan in een ander licht te staan. Met ontucht of porneia, als het gaat omdat dat binnen het huwelijk plaatsvindt, dan wordt daar dus overspel mee bedoeld. Het is belangrijk dat we opmerken dat porneia, dat je dat niet heel breed kan gaan maken voor allerlei vormen van seksuele dingen. Maar het gaat hier specifiek, als je het over getrouwde mensen hebt, omdat het dus betreft een seksuele verbintenis aangaan, gaat het dus concreet om overspel. Daarom is het ook in de herziende statenvertaling vertaald met overspel. Waarom is overspel zo erg? Nou, als je kijkt naar Genesis 2, dat leert dat een man en een vrouw één vlees worden. Dat is dus een enorme eenheid in het huwelijk tussen man en vrouw, waar de eenheid tussen man en vrouw het intiemst is. moet het tegenbeeld van die eenheid, ontbinding van het huwelijk in zich sluiten. Wie met een ander tot één vlees wordt, verbreekt zijn of haar huwelijk op een radicale manier. Overspel betekent echt breuk. Overspel betekent dat je je huwelijk verbreekt. Dat je je huwelijksband verbreekt. Dat je je echtelijke eenheid verbreekt. Het huwelijk is intiem, het is exclusief, het is jij alleen met je vrouw alleen met jou. Dat is de intimiteit van het huwelijk, dat is wat het huwelijk kenmerkt. Als daar een derde bij komt, dan gaat er iets helemaal kapot. Dan is er al sprake van echtbreuk. Zoiets is onverdraaglijk, omdat de seksuele eenwording juist kenmerkend is voor het huwelijk. Een man die ontdekt dat zijn vrouw geslachtsverkeer met een andere man heeft, moet constateren dat zij haar huwelijk inruilt, dat zij haar huwelijk inruilt voor een andere verbintenis. Hetzelfde kan van de vrouw gezegd worden. Hetzelfde kan de vrouw zeggen van haar man die het met een andere vrouw aanlegt. De man die het met een andere vrouw aanlegt, ruilt zijn huwelijk in voor een andere verbintenis. Overspel betekent dat je je huwelijk kapot maakt. Dat is wat de Bijbel leert. Dit ligt in het verlengde van wat het Oude Testament leert, dat op overspel de doodstraf staat. Ik denk dat we die uitzonderingsclausule van Jezus beter begrijpen. Hij neemt overspel dus uiterst serieus. Hij vindt dat uiterst kwalijk. Dat ligt in het verlengde van het Oude Testament leert, dat het zelfs een doodzonde was, waar de doodstraf op stond. Dus daarom zegt Jezus ook, kijk, als je vrouw wegzendt, als er geen sprake is van overspel. Je hebt het gewoon moeilijk in het huwelijk. Het is moeilijk om samen te leven. Je botst met elkaar. De karakters zijn misschien moeilijk. Maar er is geen derde in het spel. En je stuurt je vrouw weg of je stuurt je man weg. Je gaat van elkaar vandaan. Dan maak je, even vanuit de man gezien, als je je vrouw wegstuurt, dan maak je dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. Dan wordt het voor haar natuurlijk veel waarschijnlijker. Dan wordt het veel makkelijker. Zeker in de tijd toen natuurlijk, toen vrouwen nog veel minder zelfstandig waren dan nu. Ja, dat ze dan in de armen van een andere man gaat vallen, maak je erg waarschijnlijk als je er wegzendt. Jij maakt dan dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. Maar als ze zelf al eerder in de armen van een andere man is gevallen, heeft zij al echtbreuk gepleegd. Dan is er al iets verschrikkelijks kapot gegaan. Iets op een verschrikkelijke wijze kapot gegaan. Dus als je dan je vrouw wegzendt, ja, dan maak je niet meer dat ze echtbreuk pleegt, want het is al lang gebeurd. Dat is wat Jezus zegt. Dat is al gebeurd dan. Overspel is dus een grond voor echtscheiding en geeft de onschuldige partij de vrijheid om opnieuw te trouwen. Nu ga ik even kort door de bocht, maar daar komen we later nog wel even op terug. Maar dit is wel een hele duidelijke uitzonderingsclausule. Nou zeggen sommige mensen, ja, en niet alle christenen zijn het erover eens dat dan echtscheiding mag en dat je dan mag hertrouwen. En sommigen zeggen, want in Marcus 10 vers 11 en in Lucas 16 vers 18 en in 1 Korinthe 7 vers 10 wordt ook gezegd dat mensen niet van elkaar mogen scheiden, maar daar wordt die uitzonderingsclausule helemaal niet genoemd. Sommigen zeggen, ja, je vindt het alleen in Matthäus 5 en in Matthäus 19 dat dit wel een grond is om te scheiden. Maar in die andere teksten vind je dat helemaal niet. Dus kun je niet zomaar zeggen dat het een grond is om te scheiden. Maar het feit dat het daar niet genoemd wordt, wil niet zeggen dat het niet zo is. Bijvoorbeeld, je kan dat ook op een andere manier zeggen. Wie een ander aanvalt en doodt, pleegt moord. Behalve als het een soldaat is in een oorlogssituatie. Een soldaat in een oorlogssituatie die een ander aangrijpt en dan doodt, pleegt geen moord. Dan kan je op andere momenten zeggen, wie een ander aangrijpt en dood, pleegt een moord. Dat zeggen we zo vaak. Als je zomaar een ander aanvalt en die ander vermoordt, dan pleeg je een moord. Maar het feit dat je dan niet daarbij zegt, ja, maar als het een soldaat is in een oorlogssituatie, pleegt hij natuurlijk geen moord, wil niet zeggen dat het dan niet zo is. Je zegt dus soms gewoon, ja, als je zomaar je vrouw wegzendt, ja, dat mag niet. Dan ben je een echtbreker of dan ben je iemand die aan het scheiden is. Dan ben je iets helemaal verkeerds aan het doen. Dat staan in andere teksten, hè? Gewoon scheiding mag niet. Ja, maar er is wel een uitzonderingssituatie. Natuurlijk mag je niet iemand doden, ik mag niemand doden. Maar een politieman op straat moet soms iemand doden. Soms moet er echt gedood worden. Soms is geweld zeer, zeer zinvol in onze samenleving. Maar dat zijn uitzonderingssituaties. Dat geldt voor mensen in een bepaalde toestand. Ook met een bepaalde pet op natuurlijk, als het gaat om moord. Maar zo is hetzelfde. Dat het feit dat het niet genoemd wordt in die andere tekst, betekent niet dat in het geval van echtscheiding dat het dan ineens ook niet zou mogen. Nee, soms is er wel ruimte om te scheiden, want God wil niet dat er maar overspel gepleegd wordt en dat degene die onschuldig is daar maar mee moet leren leven of zo. Nou, begrijp me goed, dan maak ik gelijk even een pastorale toepassing, dat we natuurlijk niet zeggen dat in een situatie van overspel dat het geboden is om te scheiden. Dat wil niet zeggen dat als een man of een vrouw overspel gepleegd heeft, dat de Bijbel dan zegt je moet gaan scheiden. Want de teneur van de Bijbel is natuurlijk altijd verzoening. De bedoeling van de Bijbel is natuurlijk altijd bekering en berouw en verontmoediging en verbrokenheid. En dat een mens terugkeert. En natuurlijk is het dan mogelijk om alsnog verder te gaan. Er zijn zoveel mensen die na een situatie van echtscheiding, na een overspelige relatie, toch nog de weg met elkaar vinden. Het is niet geboden. Niet dat het moet. En we lezen in de Bijbel ook over Hosea en Gomer. Hosea die notabene geroepen wordt om te trouwen met een overspelige vrouw. En die haar koopt van de slavenmarkt als ze daar als prostituee op de slavenmarkt is. En hij koopt haar terug en hij trouwt weer met haar. En dat is een beeld van God. Dus natuurlijk is Gods weg in principe altijd een weg van verzoening. En van genade en van onverdiende genade en van vergeving en ga zo maar door. Maar we moeten wel begrijpen dat zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament leren dat overspel een heel erg ernstig iets is. Dat als de ander niet zo ver komt dat hij zegt ik kan het vergeven, dat er wel degelijk sprake kan zijn van een onschuldige partij die grond heeft om te scheiden. Nou goed, ik ga niet te lang doorpraten over wat er zou kunnen plaatsvinden in onze context en wat er vandaag de dag in onze cultuur allemaal gebeurt en situaties waar wij mee te maken hebben. Dat komt volgende keer meer aan bod. Maar even proberen we zoveel mogelijk de teksten goed te begrijpen.
Wat ook zo mooi is, je had ook vreemde vrouwen. Dan moet ik toch ineens denken aan Rut. Dat was ook een vreemde die trouwde met Boas.
Ja. Ja, klopt. Ja, dat laat ook maar zien dat niet alles wetten van Mede en Perzen zijn. Ja. En dat is ook wel een opmerking die ons erbij bepaalt. Dat niet voor alle situaties zomaar een passend antwoord is. Dat hebben we net ook tegen elkaar gezegd toen we bij elkaar waren om te bidden. Dat komt volgende keer ook, zal aan bod komen. Niet voor alle situaties zomaar een passend antwoord. Maar wat we vanavond proberen is even om die teksten helder te krijgen, wat die teksten ons leren. Ja, ik kom daar straks nog even op terug. Dat van die ontmanden komt zo meteen even terug. En dan na mijn lezing over een kwartiertje is er volop ruimte om ook te reageren met vragen. Oké. Nog even een opmerking is dat, wat ik al eerder gezegd heb, maar wat wel belangrijk is dat we dat helder houden, dat is dat we die uitzondering van de Heer Jezus, dat we niet toch weer dat plaatsen bij Deuteronomium 24. Zo van iets onbehoorlijks. Dat kan dus niet parallel lopen, omdat porneia of overspel, dat kon niet aan de orde zijn in Deuteronomium 24, omdat daar in de theocratie die Israël toen was, de doodstraf op stond. De fariseeën die komen dan ook naar Jezus met die vraag, als we nu in Genesis of in Matthäus 19 zijn, even terug naar Matthäus hoofdstuk 19... waar dan ook die ontmanden inderdaad aan bod komen. Is het geoorloofd om je vrouw weg te zenden om allerlei redenen? En dan grijpt de Heer Jezus terug op Genesis hoofdstuk 2. Waarom heeft Mozes haar dan bevolen een scheidbrief te geven en haar daarmee weg te zenden? En dan zegt Jezus dat dit gebeurd is met het oog op de hardheid van hart en dat het van de beginnen niet zo geweest is. En dan wijst Jezus in dezelfde bewoording als in Matthäus 5 de echtscheiding af. Jezus gaat terug naar Genesis 2 en uit de reactie van de discipelen blijkt hoe moeilijk dat voor hen te verteren is. Indien voor een man de zaak met zijn vrouw zo staat, is het raadzaam om niet te trouwen. Is het niet raadzaam om te trouwen? Ze beseffen dat wie Jezus wil volgen niet meer met de scheidbrief kan werken. Kennelijk hebben ze ook in de uitzonderingsclausule geen ontsnappingsmogelijkheid gezien om zich toch weer op de praktijk van Deuteronomium 24 te kunnen aansluiten. Ze vinden wat Jezus zegt maar een moeilijke zaak. En wat antwoordt Jezus op hun verzuchting? Het woord dat hij gaat zeggen zal niet door alle gevat begrepen worden, maar zo begint en eindigt hij zijn antwoord. Die het vatten kan, die vatten het. Vers 19, hoofdstuk 19, vers 11 en 12. Maar wat moet er gevat worden? Er zijn gesnedenen of ontmanden die zo uit de moederschoot geboren zijn. Er zijn ontmanden die door mensen gesneden zijn. En er zijn ontmanden die zichzelf gesneden hebben. Wat wordt hiermee bedoeld? Nou, wat wordt gesproken, wat Jezus ermee bedoelt? Er zijn mensen die zo geboren zijn. Er zijn mensen die geboren zijn met een seksuele afwijking, waardoor ze niet kunnen trouwen. Er zijn mensen die geboren worden met iets aan hun geslachtsorgaan. Mannen, het gaat in dit geval om mannen, die dus van de geboorte af eunuch zijn, dus niet seksuele potentie hebben. Ik denk dat dat realistisch is. Dat gebeurt natuurlijk vandaag de dag ook nog. Er zijn ook ontmanden die door de mensen ontmand zijn, gesnedenen die door de mensen gesneden zijn. Dat zijn mensen die gecastreerd zijn om bijvoorbeeld dienst te doen in een harem van een Oosterse vorst. We kenden de harems uit die tijd, daar werkten mannen. Ook bij Esther waren er harems. En op andere plekken in de Bijbel komen we harems tegen. Koningen, vorsten die heel veel vrouwen hadden. En mannen moesten die vrouwen dienen, maar die mannen werden gecastreerd, zodat ze niet zelf seksuele lust hadden voor die vrouwen en dus in alle veiligheid die vrouwen konden bedienen en met die vrouwen mee konden werken. Beetje vreemd, dat komt vandaag de dag denk ik niet zoveel meer voor. Maar in die tijd waren er dus ontmanden die door mensen ontmand waren. En Jezus zegt, er zijn er die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen. Nou, belangrijk is te beseffen dat Jezus dat niet letterlijk bedoelt. Het is trouwens zo dat Origenes, misschien weet u dat wel, maar Origenes is een van de kerkvaders, die heeft zich inderdaad letterlijk laten castreren, omdat hij zoveel moeite had met zijn seksuele driften. Omdat hij zoveel moeite had met zijn lusten en dat niet meer wilde. En die heeft zich laten castreren, maar dat is later in een van de concilies van de kerk is dat verboden, expliciet verboden, dat mocht niet meer gebeuren. Dat is niet de bedoeling van Jezus' woorden. Wat hij bedoelt is dat het mogelijk is om te kiezen voor het celibaat. Dat je afziet van het huwelijk met het oog op Gods koninkrijk. Dat je bewust afziet van het huwelijk omdat je gewoon God wil dienen. Er zijn mensen die kiezen om niet te trouwen. Ik heb trouwens vandaag ook nog een beetje zitten lezen in een boek van John Stott. John Stott was een van de bekendste en een van de meest bijzondere bijbelleraren uit Engeland in de 20e eeuw. Zijn boeken worden nog steeds ontzettend veel gelezen. Die man is zijn hele leven alleen gebleven. Hij was Anglikaan, in de Anglikaanse kerk mag je trouwen. Hij was niet een Rooms-Katholieke priester waar je niet mag trouwen. Maar hij was gewoon Anglikaan. En hij is zijn hele leven alleen gebleven. En die man die heeft ongelooflijk veel kunnen doen. Ik denk aan Lance Lambert, een bijbelleraar uit Israël. Een messiasblijdende jood, die ik ook wel eens persoonlijk gesproken heb. Die ook zijn hele leven alleen gebleven is. Die heel veel boeken geschreven heeft. Die ontzettend veel gedaan heeft voor de Heer. Die de Heer heeft kunnen dienen. En in feite een soort van zichzelf gesneden heeft. Weet je wel, gekozen heeft voor het celibaat. Jezus was celibatair. Paulus was celibatair. Met andere woorden, en dat is een hele belangrijke les, wij merken uit Jezus' antwoord op dat het ook mogelijk is om zonder huwelijk te leven. En dat mensen bewust voor de ongehuwde staat kunnen kiezen ter wille van zijn koninkrijk. En hetzelfde lezen we ook in 1 Korinther 7. Als we nog even weer teruggaan naar 1 Korinther 7. We gaan een beetje heen en weer, maar dat komt omdat ik het naar aanleiding van bepaalde thema's behandel. Als we dan even lezen vanaf vers 6. Dit zeg ik echter als tegemoetkoming, niet als bevel. Vers 7 van 1 Korinther 7. Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf. Maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de een op deze wijze en de ander op die wijze. Maar ik zeg tegen de ongehuwden en de weduwen, het is goed voor hen als ze blijven zoals ik. Maar als ze zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Maar de gehuwden beveel ik, dat hebben we eerder gelezen, niet ik maar de Heer, dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. En als ze toch gaat scheiden, moet ze ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen en dat een man zijn vrouw niet zal verlaten. Maar tegen de anderen zeg ik, niet de Heer, als een broeder een ongelovige vrouw heeft, dat slaan we even over. Even in ieder geval samenvattend, want Paulus die spreekt, heeft nogal veel versen hierover geschreven, maar hij spreekt drie groepen aan in 1 Korinther 7. Ten eerste spreekt hij ongehuwden en weduwen aan. Ten tweede spreekt hij gehuwden in de gemeente aan die gescheiden leven. Dus de eerste categorie vinden we in vers 8 en 9. De tweede categorie vinden we in vers 10. En de derde categorie, dat zijn gehuwden van wie één van beide partijen lid is van de gemeente. Dat gaat om degene die getrouwd is met een ongelovige. Laten we toch maar even lezen vanaf vers 12. Tegen de anderen zeg ik, niet heren, als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij ermee instemt bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten. Als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt ermee in bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn ze heilig. Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of zuster is in zulke gevallen niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen. Want hoe weet uw vrouw of u uw man zult behouden? Of hoe weet uw man of u uw vrouw zult behouden? Ja, even tot zover. Nu hebben we die drie groepen in beeld. Ten eerste, de eerste groep is ongehuwden en weduwen. En dan zegt Paulus vanwege de bestaande nood, is het goed om niet getrouwd te zijn. Dat zegt hij ook in vers 26. Ik denk dat het goed is, met het oog op de aanstaande nood, staat hier, of de tegenwoordige nood, namelijk dat het voor een mens goed is om zo te zijn. Met andere woorden, Paulus pleit eigenlijk voor het ongehuwd blijven. En we moeten wel begrijpen dat dat te maken heeft met de specifieke situatie waar de gemeente te Korinthe zich in bevond. Want in het Oude Testament komen we nergens de oproep tegen om ongehuwd te blijven. Ook het Nieuwe Testament roept er nergens anders op om ongehuwd te blijven. In het algemeen wordt er natuurlijk niet opgeroepen in de Bijbel om ongehuwd te blijven. Paulus dringt er bij Timotheus zelfs op aan dat jonge weduwen gaan trouwen. Dus de algemene teneur van de Bijbel is niet om ongehuwd te blijven. Maar gezien de bestaande nood, de specifieke nood in de gemeente te Korinthe, zegt Paulus dat het zeer veel voordelen heeft om niet te trouwen. Dat kan te maken hebben met de vervolging die daar plaatsvond. Het idee dat je zomaar als man in de gevangenis geworpen kon worden. Dat het dan moeilijker is om vrouw en kinderen achter te laten. Het idee dat je zomaar gedood zou kunnen worden, voor de leeuw geworpen kon worden. Verbrand zou kunnen worden, als een gekruisigd zou kunnen worden. De gemeente werd enorm vervolgd. Dan zegt Paulus, maar hij zegt er ook bij, dat hij het zelf zegt, dat het beter is om niet te trouwen. Maar als je niet kan beheersen, ga dan wel trouwen. Nou, dat laat trouwens wel zien opnieuw dat het huwelijk niet alles is. Ook als ongetrouwde kan de mens zijn werk voor God verrichten. En in bepaalde situaties kan je zelfs beter je werk voor God verrichten als je niet getrouwd bent. In bepaalde situaties is het zelfs beter om niet getrouwd te zijn. Het is een belangrijke opmerking, het huwelijk is niet alles. Ook als je gescheiden bent, dan denk je misschien, nu ben ik alles kwijt, maar het huwelijk is niet alles. De oplossing is niet weer een nieuw huwelijk altijd. Een nieuw huwelijk is niet per definitie zaligmakend. Het huwelijk is sowieso niet per definitie zaligmakend. Soms is niet getrouwd zijn zelfs makkelijker, beter, wenselijk. Dat is wat Paulus leert. Paul, see you. Ik wist dat je ging. Hij gaat niet weg vanwege wat ik zei. Zeg, want dat had hij al tegen mij gezegd. Zeker.
Als je alleen bent, kan je dat niet.
Nee.
Ik vond het al een hele mooie tekst.
Ja, ja, ja.
Dus ik dacht dat je beter alleen kan zijn.
Nee. Over het algemeen ook niet, nee. Over het algemeen is het natuurlijk... het is niet goed dat een mens alleen is. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat we als christelijke gemeente... dat we niet het huwelijk zo verheffen of zo... heilig over het huwelijk spreken, dat het lijkt alsof wanneer je niet getrouwd bent, dat je niet compleet bent. Dat je niet volledig bent of zo. Ik weet nog heel goed dat ik sprak ook. Ik heb een keer een seminar gegeven over 1 Korinthe 7 op een revijweek van de NEM. En toen had ik geprobeerd om 1 Korinthe 7 gewoon helemaal een beetje uit te leggen. En toen was er een zuster die op een gegeven moment opstond, dat zal ik nooit vergeten, en die zei: ze was toen tegen de 50 of zoiets. En toen vertelde ze, ja, ik ben nooit getrouwd. En ik heb heel lang ontzettend veel moeite gehad met dat ik nooit een levenspartner heb kunnen vinden. Ik had wel het verlangen om te trouwen, maar die wens is niet vervuld. En ze zegt, ik voelde mij altijd een soort van, mijn leven is niet volledig. Ik ben niet volledig. Het is niet goed dat ik niet getrouwd ben. En toen op een gegeven moment, toen zat ze te lezen in haar Bijbel en toen las ze in haar Engelse Bijbel... Er staat in het Nederlands volmaakt in hem, maar in het Engels staat er complete in him. En ze zegt, toen sprak God op mijn hart. Jij bent compleet in mij, in mijn zoon. Je hoeft niet getrouwd te zijn om compleet te zijn. Weet je wel? En ik denk dat het goed is dat we dat vanavond ook zien. Het huwelijk is niet alles. En dat even ten aanzien van mensen die dus ongehuwd zijn. De tweede groep is gemeenteleden die... getrouwd zijn geweest, dus allebei gelovigen die getrouwd zijn geweest, maar nu gescheiden leven, moeten ongetrouwd blijven of zich met elkaar verzoenen. Dat hebben we al eerder behandeld vanavond. Wat heel duidelijk maakt dat echtscheiding in veel situaties gewoon, of wat dat hertrouwen in heel veel situaties ook niet kan. Ik denk ook als we wel die uitzonderingssituaties accepteren. Zoals ook blijkt uit het stuk dat kort geleden in jullie gemeente verstuurd is, dat ook de raad van jullie gemeente zegt, wij geloven ook dat er echt wel enkele uitzonderingssituaties zijn, maar er zullen ook heel veel situaties zijn waarin we op grond van de Bijbel zeggen, ja, de Bijbel laat nu een nieuw huwelijk gewoon niet toe. He, zo ook deze verse 1 Korinthe 7 vers 10 en 11. Een nieuw huwelijk is dan gewoon niet mogelijk. En de derde groep, dat betreft een situatie waar sprake is van een gelovige en een ongelovige. En dat heeft ermee te maken dat in de gemeente Korinthe natuurlijk heel veel mensen tot geloof waren gekomen. Vaak zijn het ook vrouwen die respons geven aan het evangelie. In de vroege gemeente denk ik dat we hieruit kunnen opmaken dat er vaak meer vrouwen in de gemeente zaten dan mannen. Dat het ook problemen gaf in de huwelijken, vaak wel een gelovige vrouw en niet een gelovige man. En is de vraag, moet die vrouw dan bij haar man blijven? De Bijbel leert dat je een huwelijk tussen een gelovige en een ongelovige niet moet sluiten, 2 Korinthe 6 vers 15. Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel van God met de afgoden? Dus een gemengd huwelijk tussen een gelovige en een ongelovige mag niet gesloten worden volgens de Bijbel. Maar dat dat kan ontstaan als een van beiden tot geloof komt, dat is natuurlijk duidelijk. Dat zo'n huwelijk kan ontstaan. Dan zegt de Bijbel hier dat dat wel degelijk ook een echt huwelijk is en blijft. Het laat juist zien hoe sterk de band van het huwelijk is. Zelfs het gemis van een diepe geestelijke overeenstemming leidt nog niet tot de ontbinding van het huwelijk. Dus zelfs als je op geestelijk vlak niet één kunt zijn, wil dat niet zeggen dat het huwelijk niet kan functioneren. Die eenheid in het huwelijk kan je zelfs hebben als je die geestelijke eenheid niet met elkaar hebt. Dat laat zien hoe sterk het huwelijk is, hoe bijzonder het huwelijk is. Zelfs als die geestelijke eenheid er niet is. Wat betekent het dat de ongelovige partner en kinderen, of ongelovige man, ongelovige vrouw en de kinderen geheiligd zijn door de gelovigen in het huwelijk? Dat betekent niet dat ze gered zijn daardoor. Maar dat betekent dat ze binnen de lichtkring van het evangelie zijn geraakt. Dat ze onder de invloedssfeer van het evangelie zijn gekomen. Geheiligd betekent apart gezet. Kijk, als je ook in Nederland vandaag de dag, stel je voor je hebt een niet-gelovige man en je hebt een gelovige vrouw, dan heeft die niet-gelovige man, bevindt zich wel in een aparte situatie, in een zekere zin in een geheiligde situatie, want hij leeft wel in de invloedssfeer van het evangelie. Hij leeft wel in de lichtkring van het evangelie. Het licht schijnt wel ook in zijn leven door het geloof van zijn vrouw. En ook die kinderen leven onder de invloedssfeer van het evangelie door de gelovige vrouw. En daarom is het niet de bedoeling en is ze ook niet vrij om zomaar haar man te verlaten omdat hij niet gelovig is. Maar je weet niet of hij gelovig wordt. Dat blijkt ook uit die verse daarna. Het is niet een garantie dat de ongelovige man of vrouw gelovig gaat worden. Er wordt ook gesproken over aardse zaken. 1 Korinthe 7 vers 33. Even kijken. Er staat: wie echter gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen. Dus je kunt gewoon een goed huwelijk hebben waarin je met elkaar zorgt voor de dingen van deze wereld. Waarin je met elkaar de verantwoordelijkheid draagt voor het hebben van een gezin en het runnen van een gezin en het runnen van een huis. De aardse zaken, de dingen van deze wereld, ook al is een van beiden niet gelovig. Maar het kan ook gebeuren dat een ongelovige partner zich niet schikt in de situatie en bij zijn gelovige vrouw niet wil blijven. Of dat de ongelovige vrouw bij haar gelovige man niet wil blijven. Indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar dan maar verlaten. Vers 15. Als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of zuster is in zo'n situatie niet gebonden. Tot vrede heeft God u geroepen. Want hoe kunt u weten, vrouw, dat u uw man zult redden? Of hoe kunt u weten, man, dat u uw vrouw zult redden? Het kan zijn dat de ongelovige partner er de brui aan geeft. En dan zegt Paulus, laat hij dan maar gaan. Laat zij dan maar gaan. Dat is christelijke nuchterheid. Het is niet altijd mogelijk om een gelovige en een ongelovige bijeen te houden. Als de ongelovige partij wil gaan, laat hij dat dan maar doen. Want anders blijft het herrie. En hoe weet de gelovige dat aanhoudende inspanningen om de ongelovige te behouden met een goede uitslag bekroond zal worden? Dat weet je niet. Het kan zijn dat er een punt komt waarop het zinloos wordt de ongelovige partij nog tegen te houden. Als hij haar wil verlaten, laat hij dat dan maar doen. En dan is zij niet gebonden. Dan is zij niet gebonden. Met andere woorden, je wordt verlaten. En dit is de tweede uitzonderingsclausule die we vinden in de Bijbel. En dit wordt ook wel genoemd duurzame verlatenheid. Het feit dat Paulus hier zegt dat zij niet gebonden is. We blijven even bij een gelovige vrouw met een ongelovige man voor het gemak. Mag zij dan een nieuw huwelijk aangaan? Sommigen zeggen nee. Het is wel toegestaan om te scheiden. Maar de tekst zegt niet dat het toegestaan is om een volgend huwelijk aan te gaan. Ja, zeggen anderen, want er staat nergens dat een volgend huwelijk verboden is. Dat werd tegen de gescheidenen uit vers 10 wel uitdrukkelijk gezegd. In vers 10 wordt gesproken over twee gelovige gehuwden die niet meer met elkaar verder kunnen, waar geen sprake is van een derde die in het spel is, maar die toch uit elkaar willen. Maar dan staat heel duidelijk, ze mogen niet hertrouwen. Maar in dit geval, het geval van een ongelovige en een gelovige, zegt Paulus dat niet. Hij zegt hier niet dat deze vrouw niet mag hertrouwen. Waarom zegt hij dat niet? Omdat in dit geval er geen enkele kans is op herstel. Bovendien, als we even verder lezen, in vers 27. Bent u aan een vrouw verbonden, zoek geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw, zoek dan geen vrouw. Maar bent u vrij van een vrouw, dat is in letterlijk is dat bent u niet meer aan een vrouw verbonden. Dat kan zijn door het overlijden, maar dat kan ook zijn door echtscheiding. Zoek dan geen vrouw, maar ook als u trouwt, zondigt u niet. Met andere woorden, dit lijkt ook te impliceren dat Paulus in die gevallen waarin degene duurzaam verlaten is door een ongelovige, dat er wel de ruimte is om te hertrouwen. Sorry?
Als die partner tot geloof zou komen, dan is er ook geen verzoening meer mogelijk.
Nee, ja. Ja, maar goed, dat weet je niet. Maar ja, dat laat ook maar weer zien dat iedere situatie weer uniek is. Maar ik volg wel de uitleg van heel veel bijbeluitleggers die ook deze situatie, dat een huwelijk op de klippen loopt omdat er sprake is van iemand die ongelovig is, die echt weg wil, die duurzaam weg is. Ik denk ook dat het niet moet gaan om dat iemand een paar weken geleden vertrokken is of een paar maanden geleden vertrokken is. Maar je ziet dat iemand weg is gegaan. Ik denk dat een ongelovige dan al snel ook een andere partner zal hebben. Een andere partner zal hebben of een andere vrouw of een andere man zal hebben. Maar ja goed, we noemen dat duurzame verlatenheid. En dan leert de Bijbel niet dat degene die op die manier verlaten is, daardoor veroordeeld is om de rest van haar leven of de rest van zijn leven alleen te blijven. Ja, maar je hebt gelijk dat natuurlijk, ja, kijk, je kan ook denken aan een situatie waarin degene die weg is gegaan alleen is gebleven, waardoor inderdaad de kans op herstel er nog steeds is, dat het nog steeds mogelijk zou zijn dat de ander tot geloof komt en ook dat er niet een derde in het spel is en dat je alsnog weer bij elkaar zou kunnen komen, dat je dan ook voor kiest om niet te gaan hertrouwen. Nogmaals, het is niet geboden om te gaan hertrouwen, net als dat het niet geboden is om te hertrouwen in een situatie van overspel, maar tegelijkertijd, als het mij vraagt, is het zo dat als iemand gewoon echt helemaal in de steek gelaten wordt, verlaten wordt, tegen zijn wil in, tegen haar wil in, en dat duurt en dat er is totaal geen kans meer op verzoening en herstel, dan leert de Bijbel niet dat je niet zou mogen hertrouwen, denk ik.
Dat doen we moeilijk. Het is toch heel logisch, als je tot geloof gekomen bent en je dient de Heer met je hele hart en je wordt verliefd en je trouwt met een ongelovige man, dan kan je narigheid verwachten, want je bent geestelijk niet één. Ik heb ook zo'n stelletje gekend. Hartstikke lieve man. Het ging prima. Maar hij nam zondagmiddag de kinderen mee naar het voetbalveld. En weet je wat zij thuis toen ging doen? Dan ging zij zitten bidden voor de gezin. Hopende dat die man ook het in zou gaan zien. En ik denk dus je kiest bewust voor een moeilijke weg. Dus dan kan je wel allemaal zijwegjes gaan zoeken. En een heel verhaal omheen bouwen. Maar je kiest voor een moeilijke weg, want dat weet je. Maar als je een man hebt, maar ze moesten wel beloven dat ze de vrouw zouden respecteren en ondersteunen. Nou ja, dan hoop je een beetje.
Ja, nee, maar ik ben eigenlijk wel klaar. Het is goed.
Dan bied je dat het goed blijft gaan.
Ja. Ja. Ja, ja, de situatie.
Ja.
Ja, precies. Ja.
Maar wat je hier zegt is, het is geen Bijbelse opdracht om alles te
blijven. Nee.
Hoe als de broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden.
Ja, daar gaat het om, hè? Daar gaat het om. Ja. Wat is je vraag of opmerking?
Nou, wat dat dan zeggen wil, dat als een ongelovige man zijn vrouw verlaat, zoek het even uit met je geloof, maar ik ga, dan lees ik hieruit dat zo'n vrouw dan niet gebonden is.
Nee. Nee.
Hoe interpreteer je dat?
Nou, dat betekent natuurlijk in eerste plaats dat ze niet anders kan dan zich neerleggen bij het feit dat hij weg wil. En dat het huwelijk dan gewoon voorbij is. Daar staat ook iets over in de brief die jullie ontvangen hebben. Hè. Er staat niet expliciet dat zij mag hertrouwen, maar er staat ook niet dat ze dat niet mag. En dan zegt jullie raad, en dat volg ik. Ik volg ook die uitlegging, en met mij heel veel hoor. Dit is ook iets wat ook al van sinds de tijd van de reformatie, ook door hervormers op deze manier geformuleerd is. Dat in de brief die jullie ontvangen hebben staat, wij willen niet regels toevoegen die we niet in de Bijbel vinden. Als hier staat, ze is niet gebonden, dan interpreteren wij dat ook zo, dat als deze vrouw duurzaam verlaten wordt, we hebben het even over een vrouw, maar het kan ook voor een man gelden, tegen haar wil in, terwijl ze een onschuldige is. Ik denk wel dat je echt kunt spreken over een schuldige en een onschuldige in een echtscheiding. Dat er vaak wel sprake is van een schuldige en een onschuldige, alhoewel niemand zonder zonde is, maar toch kan je spreken over een schuldige en een onschuldige. Je hebt hier over een onschuldige partij die niet wilde scheiden, maar duurzaam verlaten wordt. Die is daarmee niet veroordeeld om de rest van haar leven alleen te blijven. Dus ze is vrij, ze is niet gebonden. CQ vrij om te hertrouwen. Ja. Goed, zijn er andere mensen? Het was een beetje moeilijk te volgen. Ik heb een en ander moeten voorlezen natuurlijk. Het zijn best wel moeilijke teksten, maar ik hoop dat ik ze verduidelijkt heb. De bedoeling was om de teksten in hun context te lezen, de betekenis ervan naar voren te brengen. En dan gaan we de volgende keer verder nadenken over de praktijk en over welke regels voor hier en nu we hier nou echt uit kunnen destilleren. Hoe we dat kunnen samenvatten in een aantal opmerkingen en principes die we hier en nu kunnen toepassen. En dan kunnen we ook meer over de praktijk met elkaar praten. Maar zijn er vragen over de teksten, over de uitleg die ik heb proberen te geven vanavond? Zijn er andere vragen of opmerkingen hierover? Wat zegt u? Oh, zat vragen. Ja. Nou, u mag ze stellen. Ja, porneia, dat heb ik al gezegd, staat voor een ongeoorloofde verbintenis. Dat zo is het in de MBV vertaald. Een duidt op alle vormen van seksuele gemeenschap buiten het huwelijk. Dat is wat porneia is. Alle vormen van seksuele gemeenschap buiten het huwelijk.
Ja.
Ja.
Die seksuele daad hebben. Maar als je dus porno kijkt, want het gaat over boerderij. Wat is boer? Ja. Er zijn mensen die zeggen, ja, weet je, een man of een vrouw die porno kijkt en dus maar ja, die seksuele dingen ontneemt. Dat is vreemd gaan doen. Die tekst, als je naar een andere vrouw kijkt, dan ben je al vreemd gegaan, zeg maar.
Ja. Ja, maar ik denk niet dat je dat kan plaatsen bij dit vers. Het is een heel groot probleem. Ik heb jullie verteld dat ik dat boek aan het lezen ben over de seksuele revolutie, een hoofdstuk over pornografie. Nou, je wordt er ongelooflijk droevig van. Het is iets waar we echt, denk ik, ook meer over moeten praten en waar we ook waar we over moeten nadenken, want het is niet normaal meer in wat voor cultuur wij terecht zijn gekomen. Uit onderzoek blijkt dat in Amerika een meerderheid van de jongens tussen de 13 en de 19 dagelijks naar porno kijkt. Meerderheid van de tieners, dagelijks. Dat is de absurditeit van de wereld waarin we terecht zijn gekomen. Maar het woord porno komt natuurlijk van het Griekse woord porneia. En wat je ziet en wat er geacteerd wordt in de pornografie. Porno betekent ontucht en grafie betekent schrift. Dus het is, vroeger was het schrijven over ontucht, schrijven over ontuchtige handelingen, schrijven over seksuele uitspattingen. En nu is het beeld, het is het plaatjes en het zijn films over dat soort, van dat soort dingen. Alleen, je krijgt een heel groot probleem als je Matteüs 5 en Matteüs 19, als je dat daarbij gaat betrekken. Want het is natuurlijk niet zo dat als een man naar porno heeft gekeken, dat zijn vrouw dan vrij is om van haar te scheiden. Kijk, als het een verslaving is en die man die blijft zich daaraan overgeven en die man die is daar de hele tijd mee bezig en het werkt gigantisch ontwrichtend in het huwelijk en ze hebben geen seksuele relatie meer daardoor en hij bevredigt zichzelf alleen maar en die porno maakt het hele huwelijk kapot en is een andere situatie. Maar ik denk dat er weinig mannen te vinden zijn in Nederland die nooit naar porno hebben gekeken. Weet je wel, dus je mag niet dat die uitzondering mag je niet gaan oprekken. Dat is eigenlijk wat de fariseeën ook deden. Die zeiden, ja, iets ongeoorloofs, dat is veel meer dan alleen overspel. Dat is alleen al als, bijvoorbeeld, alleen al als mijn vrouw verliefd is geworden op een ander, dan mag ik haar al wegsturen. Nee, zegt de Bijbel. De Bijbel laat het wel bij een aantal hele ernstige dingen, namelijk echt overspel en echt duurzame verlatenheid. Het zijn allebei heel ernstige dingen. Als je dat gaat oprekken, als je gaat zeggen, ja, als een man alleen al een keer naar porno kijkt, of hij kijkt een enkele keer naar porno, ja, dan is die vrouw helemaal geoorloofd om te gaan scheiden. Dan denk ik dat we de Bijbel niet goed interpreteren. Dus je mag niet in Matteüs 5 en Matteüs 19 dat op die manier gaan verbreden, denk ik. Ja. Ja, maar hoe bedoel je dan? Blijf je ongehoorzaam?
Er zijn gewoon heel veel, als je al hoort dat 40-50% gaan scheiden, zitten er natuurlijk heel veel christenen zijn. Er kan natuurlijk een heel verhaal van vooraf dat mensen gaan scheiden. Ze zullen ook niet altijd meteen gaan scheiden van maandag en dinsdag. Er zijn toch ook heel veel mensen die toch ook weer hertrouwen, al zijn ze christen. Blijven ze dan altijd met de juk op hun schouder zitten? Als het, want het hoeft niet altijd overspel in een scheiding te zitten natuurlijk. Er is ook nog een weg van vergeving.
Jawel, maar als je bent hertrouwd, dan kan je toch niet terug? Ik begrijp je vraag niet helemaal.
Ja, maar je bent om naar een volgende man, zeg maar, dan ben je hertrouwd.
Ja. Ja, je bedoelt of er dan nog een
oh,
Ja. Nee, ja, goed. Nee, er is natuurlijk. Er is natuurlijk genade. Er is genade voor iedereen. En er is. Het is niet zo dat als je misstappen begaan hebt, als je ten onrechte, als je op een onbijbelse manier hertrouwd bent, dat je dan nooit meer in de genade zou kunnen leven, nooit meer de volheid van de geest zou kunnen meemaken, nooit meer de zegen van God zou kunnen ervaren in je leven. Nou begrijp ik je vraag. Tuurlijk is er genade, alleen wij willen Gods weg vinden met deze materie. Wij willen weten wat de Bijbel erover zegt en we willen daar serieus mee omgaan. En wij willen dus. Kijk, als we terugkijken op hun leven, als we terugkijken op een geschiedenis met heel veel brokken, dan kunnen die brokken opgeruimd worden en dan kan de dingen beleden worden. En dan kan je zoveel mogelijk proberen goed te maken. En als er berouw en inkeer is, er is altijd genade, er is altijd mogelijkheid om terug te keren. Alhoewel je dan niet terug kan naar je eerste levenspartner, naar je eerste man of vrouw. Natuurlijk is er altijd genade. Maar die leefregels hebben wij gekregen om zoveel mogelijk die brokken te vermijden, laat ik het zo zeggen. We willen het niet. We willen dat zoveel mogelijk vermijden en serieus omgaan met de materie van echtscheiding en hertrouwen. Niet zomaar gaan scheiden en daar niet lichtvaardig mee omgaan. Nog iets waar ik aan moet denken in reactie op je vraag is dat, wat ik begrepen heb, is dat toch wel echt verreweg de meeste situaties van echtscheiding te maken hebben met overspel. Het is meer dan 70% van de situaties van echtscheiding waar er een derde in het spel is. Dat is gewoon de realiteit. Echt waar. Ik weet niet precies wat wetenschappelijk onderzoek zou uitwijzen. Maar ik heb dat meerdere keren ben ik dat tegengekomen in de loop der jaren. En ook als je om je heen kijkt en als je de realiteit onder ogen schouw neemt. In bijna alle situaties dat een huwelijk op de klippen loopt. Niet allemaal. Maar toch wel in meer dan 2/3, denk ik, is er sprake van een overspelige relatie. En natuurlijk zijn er ook mensen die waar het om andere redenen niet lukte. En natuurlijk zijn er allerlei redenen waarom een huwelijk moeilijk gaat en waarom het soms ook niet meer houdbaar is. Ik ga de volgende keer ook nog specifieke dingen noemen. Er zijn ook situaties die echt niet makkelijk te beoordelen zijn, waar we ook heel voorzichtig moeten zijn met ons oordeel. Met bijvoorbeeld de psychische ziekte, dat blijkt dat een man seksueel helemaal niet kan, helemaal niet potent is als hij helemaal getrouwd is. Er zijn allerlei situaties denkbaar, weet je wel. Ik zal volgende keer meerdere dingen noemen. Het is gewoon niet makkelijk. Dus natuurlijk hebben we ook soms begrip voor mensen die gaan scheiden, ook al is er niet een derde in het spel. Maar meestal is dat toch wel zo. Ja.
En dan denk ik toch wel van de regels tot de dood ons scheiden.
Ja, precies.
Ja, dat vind ik wel heel moeilijk. Niet dat ik ze ga veroordelen, want als je al zoveel jaren lang een hele moeilijke weg hebt, hè, en ik bedoel, je komt een heel aardig iemand tegen, waar je zelf mee hebt.
Ja.
Onderwijs is geen kunst.
Nee.
Dat zeg ik wel eens, want ik heb zo'n situatie gelukkig nooit meegemaakt. Maar ik vind dat heel moeilijk als ik zo verhoor.
Ja, zeker, zeker. Kijk, als je 40 jaar getrouwd bent geweest of 50 jaar getrouwd bent geweest en je man komt in een verpleeghuis en je kunt niet meer het huwelijk hebben wat je had, of je man of vrouw krijgt Alzheimer en wordt dement. Dat zijn ook natuurlijk hele moeilijke situaties, maar dan zeggen we natuurlijk van, maar je hebt beloofd om elkaar trouw te blijven in ziekte en gezondheid en tot de dood je scheidt. Maar ik ken ook een situatie, ik ken hun ouders. Ik ken haar ouders, een meisje die 1 jaar getrouwd was, meisje van 23, nog geen kinderen, is iets van 7 jaar geleden met haar auto tegen een boom geknald. Is compleet locked in geworden. Heeft jaren in coma gelegen. Nu kan ze alleen maar communiceren met haar ogen te knipperen. Dat is de enige manier waarop ze kan communiceren. In het weekend is ze bij haar man, door de week is ze 1 of 2 dagen bij haar ouders. Verder is ze in een instelling. 1 jaar getrouwd, geen kinderen. Hij is getrouwd met een vrouw met wie hij niet meer het huwelijk kan hebben wat hij had. In heel veel opzichten niet. Nou, ja, ga daar maar eens voor staan. Dan heb je het niet over 50 jaar huwelijk en dan zit 1 in een verzorgingshuis. Maar dan heb je het over 1 jaar huwelijk. En de vrouw zit in een verzorgingshuis. Ze is nu eind 20, denk ik. Weet je, er zijn situaties die ongelooflijk moeilijk zijn. En hij is haar trouw. Hij is haar trouw. Terwijl ik zijn ouders heb horen zeggen, hij moet vrij zijn om met een ander te gaan. Moeilijk, hè? Ik zou het ook niet weten, hoor, wat ik zou moeten zeggen. Juist, precies. Ja.
Het is heel moeilijk, hoor. Ik ben gezond, ik ben jong, ben getrouwd, maar ik denk dat het heel situaties, toch ook echt.
Ja.
Als mensen centraal.
Zeker. Ja. Nou, het is een hele terechte opmerking. Dat is ook absoluut een hoofdreden dat zoveel huwelijken niet slagen, niet stand houden. Omdat mensen zo ongelooflijk gericht zijn geraakt op hun eigen geluk. En alles van het leven hier verwachten. En het huwelijk moet alles zijn. En het moet romantisch blijven. En het moet spetterend zijn. En het moet classy zijn. En het moet prachtig zijn allemaal. En dat is het niet altijd. Geen enkel huwelijk is schitterend en volmaakt. En dan, ik wil graag een ander huwelijk uitproberen. Dus het is allemaal ik-gericht. Het is allemaal ontzettend ik-gericht. En dat is ook wat ik in die hele ontwikkeling in onze cultuur, met die verregaande seksuele revolutie, het is ten diepste gewoon, God is losgelaten en dus laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Het is zo ongelooflijk ik-gericht. Ja, en inderdaad, ook als christenen moeten we oppassen dat we niet... ook in ons geloof en in wat God voor ons kan betekenen en in het verstaan van de Bijbel, dat we heel erg gericht zijn op ja, wat staat mij aan en wat hou ik eruit en wat is mijn wil. Maar die hele omkeer van oriëntatie, het gaat niet om mij, maar het gaat om hem. Wat is zijn wil voor mijn leven? En dit leven is lang niet alles, dit leven is maar zo kort, betrekkelijk. Weet je, het is als dat water dat tussen je handen doorzijpelt, waar ik het over had kort geleden hier in Ermelo. Ja, dat helpt. We leven voor God. We leven voor hem in alles. Ja. Ja.
Mag ik nog vragen over de teksten? Aan het begin las je de tekst Deuteronomium. En daarin staat dat een man niet terug mag keren naar zijn eerste vrouw. En daarna lazen we 1 Korintiërs 7. En maar daarin staat juist weer dat een man, dat ze zich moeten, dus onroepend blijven of zich moeten verzoenen met haar man.
Ja. Jawel, maar daar is nooit sprake geweest van een derde in 1 Korinther 7. Ja. Paulus leert niet dat als er sprake is van overspel, echt breuk, en dus een derde is in het spel gekomen, dat ze dan maar zich met elkaar moeten verzoenen. Wat trouwens niet uitgesloten is, ik ken genoeg mensen waar sprake is geweest van overspel. En die toch dat hebben kunnen opruimen. Die een grondig proces met elkaar hebben meegemaakt, waarin het echt heel diep met elkaar is besproken en er echt berouw en bekering was. Ik ken een broeder oudst in een van de gemeenten waar ik veel kom, die daar onlangs heel erg openlijk voor uitgekomen is, dat hij jaren geleden een overspelige relatie heeft gehad. Helemaal is in het licht gekomen, hij heeft zich bekeerd, hij is helemaal veranderd. En ze hebben een goed huwelijk nu met elkaar. Dus het kan wel, maar Paulus bedoelt dat niet hier. Ja, maar scheiden is niet echt breuk. Echtscheiding is niet echt breuk. Je kunt je scheiden uit elkaar. Dus ja, even. Je kunt uit elkaar gaan leven, niet meer met elkaar leven. Zonder dat in feite de echtelijke eenheid verbroken is. Omdat er nog niet een derde in het spel is gekomen. Er is nooit iemand anders tussen gekomen. Dus in zekere zin heb je dan nog steeds wel iets unieks met elkaar natuurlijk. En dan, ja. Maar goed, ik begrijp dat het ook vragen oproept. Ja. Het is allemaal niet zo makkelijk. Ja, echtbreuk is gewoon overspel. Soms verwarren mensen echtscheiding met echtbreuk. Bijvoorbeeld de 10 geboden zeggen niet, gij zult niet scheiden. Hè?
Dus je kan altijd scheiden.
Nou ja. Ja. Ja, maar er is. Tuurlijk, de Bijbel geeft ruimte voor scheiding soms. Ja. Dat is ook waarom Mozes. Waarom ook die voorziening getroffen wordt in de tijd van Mozes. En waardoor. Maar goed, de hele strekking van de avond is dat Jezus zegt: dat mag je niet zomaar doen. Niet zomaar. Maar er zijn. Ik zal er volgende keer op terugkomen. Ook dat. Ik vind namelijk ook een principe, dat heb ik al eerder genoemd in deze avond over huwelijk, dat soms het kwaad wat in het huwelijk plaatsvindt, groter is dan het kwaad van de echtscheiding. Dus je moet ook nadenken over het geheel. Maar goed, daar kom ik volgende keer op terug. Maar de Bijbel geeft soms ruimte. God wil niet altijd dat mensen bij elkaar blijven. Er zijn situaties waarin God niet wil dat man en vrouw bij elkaar blijven. Omdat het kwaad in het huwelijk erger is dan het kwaad van de echtscheiding. Maar goed, ik weet niet of je nog even op wil gaan.
Ik ga even
benaderen. Of ik aanhaak bij je vraag of niet.
Niet echt, maar ik ga er even op nadenken.
Ja?
Ja.
Oké. Okay. Ja.
Ik was een beetje aansluitend van dat er ook wel weer vergeving is, zeg maar. Als mensen hertrouwen, wil niet zeggen dat ze hun leven lang dan in zonde leven, zeg maar. Dat betekent dus ook dat ze wel een taak in de gemeente kunnen hebben of...
Nee, maar ja, ik heb ook wel. Ik heb ook letterlijk meegemaakt dat een man zei van ja, ik weet dat het niet mag van de raad, maar ik doe het toch. En dan over een paar jaar ben ik wel weer, of over een tijdje dan ben ik wel weer vergeven en dan kan ik wel weer verder. Kijk, dat is een hele verkeerde houding natuurlijk. Het gaat niet alleen om de daden, het gaat niet alleen om de uiterlijke dingen, dan voor je weer formalistisch. Het heeft alles te maken met iemands houding natuurlijk. Als iemand willens en wetens tegen Gods leefregels ingaat. Als iemand willens en wetens, dus het onderwijs wat we vanavond helder hebben proberen te krijgen, negeert. En toch gaat scheiden als de Bijbel daar geen ruimte voor geeft. Toch zijn vrouw verlaat. Of echtbreuk pleegt. Met een ander gaat trouwen. En dan denkt, ja, maar dat is wel genade in de kerk. Ik kan wel weer verder. Ja, dan heb je wel een probleem natuurlijk. Dan heb je echt een probleem. Maar als iemand die weggegaan is en het was onwetendheid en er is berouw en er is bekering en iemand komt tot verbrokenheid na tijd, dan heb je een andere situatie natuurlijk. Maar goed, ik vind dat er ook situaties zijn waarin iemand deze weg gaat en dat je wel gemeentetucht moet toepassen. Dat is uiterst onpopulair vandaag de dag, maar gemeentetucht is wel belangrijk. God is ook streng en God is soms ook heel boos. En de kerk moet soms ook heel boos worden, vind ik. Je moet soms heel boos worden. De oudsten moeten soms hard zijn, net als dat je als ouders soms hard moet zijn. Soms moet je mensen de kerk uitzetten. Dat is wat de Bijbel leert. En als iemand zo lichtvaardig hiermee omgaat, dan is tucht soms heel belangrijk.
Het vindt ook weerslag op de gemeente. Ja,
precies.
Mee omgaat.
Ja.
Maar als iemand wel verhaal heeft, zeg maar, dan zou die ook oudste kunnen zijn. Of is dat echt ook wat in de tekst bedoeld wordt met de man van één vrouw? Als voorwaarde om oudste te worden.
Ja, dat weet ik niet. Daar kan ik geen algemeen antwoord op geven, denk ik. Ik vind... Dat is zo afhankelijk van de geschiedenis en van de persoon en van de houding. Ik denk niet dat ik daar een algemeen antwoord op zou kunnen geven. Nee. Dat zou ik niet weten. Ik bedoel, nogmaals, daar is geen schabloon voor. De vraag die je me nu stelt, denk ik. Ja. Goed. We zijn al een beetje terechtgekomen in de manier waarop we hier de volgende keer over door willen praten. Dus ik nodig jullie van harte uit om er over een paar weken of ergens in maart of april, ik weet het niet allemaal niet uit mijn hoofd. Dan hebben we weer zo'n avond en dan hoop ik hier weer te zijn. En ik ga een paar algemene principes destilleren uit het Bijbelse onderwijs van vanavond. En dan kunnen we ook nog langer met elkaar doorpraten over de praktijk, waarin we ook met respect en met fijngevoeligheid deze materie willen benaderen. Oké? Ja, ik zal afsluiten. Laten we de Heer danken.